Wilbert.
Ja.
Hoe zou jij jezelf omschrijven in 4 woorden?
Willem Theodor van de.
Oh ja, je bent eigenlijk Aantje de Soepboer.
Ja.
De nieuwe ster aan de firmament van Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt.
Het wordt gelijk weer politiek.
Ja, maar echt, we leven in een tijd...
Politieke junkies.
Juist. Nou ja, ik ben dat niet graag eigenlijk.
Nee, ik ook niet. Nee. Maar we leven in een tijd van...
Dat het wel gaat over veel politiek. Het zijn spannende tijden, Wilbert van den Kamp.
Ja.
Willem Theodor van den Kamp. Goed. Ja, jij hebt verder geen enkel gevoel bij Aantje Jelle Soepboer, toch de ster van deze week.
Ja, ik vind het. Ik wil het er liefst niet lang over hebben. Net als dat ik het liefst niet lang over Lilian Helder wil hebben, bijvoorbeeld.
Nee.
Niet dat dezelfde soort mensen zijn. Maar het is denk ik niet waar we deze verkiezingen per se over hoeven hebben.
Nee, maar wat wel zo is, en dat kunnen we even los van deze mensen, kunnen we dan trekken dat ik...
Sven Kokkelman.
Niet echt
goed bij zijn hoofd leek.
Nee, dat en kijk, dus Joop, dat is dus de linksactivistische BNNVARA opiniepagina.
Ja.
Geen stijl, maar dan zoiets. Die vreemde Aantje de Soepboer meteen in de neofascistische hoek.
Ja.
Omdat ze wat hadden gevonden over dat hij bij een metalband drumde of wat dan ook. Of,
ja.
Maar ze stelden alleen maar vragen. En op donderdagavond, dus dat is voor ons gisteravond, want dit is vrijdagochtend, suggereerde Sven Kokkelman bij Op1 dat Extinction Rebellion op het moment dat de aanslag, of de, wat is het eigenlijk, een aanslag geweest? Eigenlijk een soort van rage eigenlijk in Rotterdam plaatsvond. Dat Extinction Rebellion dat moment gebruikte om extra op te roepen om naar de A12 te komen. Wat ook niet zo bleek te zijn, maar ook hij stelde alleen maar vragen. En dat vond ik deze week wel heel zorgwekkend, dat zulke journalistieke platformen zich inmiddels van deze toch wel... Nou ja,
bedenkelijke techniek.
Ja,
bedienen.
Problematisch. Eigenlijk fascistische technieken eigenlijk.
Ja.
Het is namelijk gewoon, je gebruikt eigenlijk je... Het zijn eigenlijk allemaal dog whistles die je eigenlijk gewoon gebruikt.
Ja.
Of het nou extreem links of extreem rechts is, dan doet het eigenlijk niet zoveel toe.
Maar gelukkig hebben wij oplossingen. Wij stellen niet alleen maar vragen.
Wij stellen zeker... Ja, nou inderdaad. Wij stellen geen vragen. Wij lossen het op. Want wat lossen wij zo op vandaag, Wilbert?
Nou ja, we gaan het hebben over wat grotere en wat kleinere dingen. De wat kleinere dingen, zo heb je bijvoorbeeld de Macroket.
Ja.
Daar wordt over de rug van de Macroket wordt een soort cultuuroorlog uitgevochten. Door Rutger van Noord, volgens mij een FVD-achtig figuur.
Oh, ja.
Ja, ik weet niet. Ik had een hele tijd op mute op Twitter.
Mm-hmm.
Ja, en toen zag ik toch een van zijn tweets geretweet worden door Hiske Versprillen. En ik dacht, nou, dan kunnen we gezellig een keer met Hiske bellen.
Ja, dat is
over
leuk.
Die Macroket. Maar ook over vleesvervangers en ook over hoe kunnen we dit nou beter doen met
z'n
allen.
Maar die Macroket die is dus even voor de goede orde. Ik heb het een klein beetje gemist. Dat was dus in één keer geen vlees meer.
Nee.
En dat was toch tot grote schok van onder andere echte man Rutger van den Noord en heel
nee,
veel andere
vrouw,
mannen.
Want zijn vrouw. Hij nam het voor zijn vrouw op Twitter.
Of hij nam het voor zijn vrouw op. Als een echte man.
Ja,
nam het voor zijn vrouw
ja,
op.
Nee, ja. En ik ben even gaan testen gisteren bij de McDonald's.
Je hebt onderzoek
dus ik
gedaan.
Heb onderzoek gedaan. Mooi. En daar gaan we het zo meteen over hebben.
Hartstikke leuk.
Een ander belangrijk onderwerp is de familie Chabot.
Ja.
Gaat het, ik wou kinderboekenweek geschenk. Misschien wordt
ook
het dat niveau. Je weet het niet.
Het
maar
wel.
Ze gaan in ieder geval het boekenweek geschenk schrijven met de hele familie. Ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken. Met mijn eigen familie, maar ook niet dat de familie Chabot dat doet. En Thomas Heerma van Vos moet er volgens mij ook niet aan denken om dat met zijn familie te doen, hoewel die familie misschien nog wel wat geschikter zou zijn dan deze
wellicht.
Familie.
Ja.
Maar we gaan even van hem horen wat hij hier nou van vindt.
Ja.
En of we op deze manier het lezen van boeken wel op een goede manier naar voren brengen.
Ja, en we willen zo meteen eerst met Martijn van der Linden. Hij is van Vluchtelingenwerk. En dat gaat over de spreidingswet, of die er wel of niet komt. Nou, dat weet hij dan misschien niet, maar in ieder geval hoe erover wordt gedebatteerd. Maar überhaupt volgt hij heel nauwgezet het debat over migratie in de Tweede Kamer. En het is vaak onzin na onzin. Hij checkt de feiten constant voor ons.
Constant.
En maakt zich daar boos over. Dit zijn de linkse mannen.
Ah, hier is een beetje een rare ondergangsstemming.
De linkse mannen lossen het op.
There's no way back.
Zullen duurzamer moeten?
De linkse mannen lossen het op.
Iedereen is toch geschrokken naar de Voice.
De linkse mannen lossen het op.
Om die tweedeling te voorkomen.
Wij zijn een vreedzame beweging.
Hallo?
ben Martijn.
Martijn, goedemorgen. Bram Douwens van de Linkse Mannen.
En Wilbert, ook van de Linkse Mannen.
Eerst even de actualiteiten, Martijn. Deze week werd zo min of meer bekend dat er geen tweede aanmeldcentrum in Nederland komt naast Ter Apel. Staatssecretaris Erik van den Burg zei dat alle opties inmiddels zijn uitgeput. Wat gaat dat betekenen?
Ja, op korte termijn niet heel veel, helaas. Omdat, ja, dan blijft Ter Apel de enige plek waar asielzoekers zich kunnen melden. En je ziet nu dat Ter Apel, maar vorig jaar liep het natuurlijk vast. Iedereen ziet de beelden nogal voor zich, hoe asielzoekers in de zomer daar in het gras lagen. Tegelijkertijd wil ik ook wel nuanceren, niet alles hangt af van een tweede aanmeldcentrum. Want je hebt dan eigenlijk een tweede poort naar de asielopvang. Maar ja, als je dan nog steeds te weinig andere opvanglocaties hebt, ja, waar je mensen naartoe kan brengen, dan schiet je net ook niet heel veel op met een tweede aanmeldcentrum.
Nee, dus in feite, het blijft sneu voor Ter Apel zelf. Voor de mensen die daar werken, misschien ook voor het dorp. Klopt. En voor alle vluchtelingen die daar steeds maar in de rij moeten staan te wachten. Maar ja, het is niet per se de oplossing van het hoofdprobleem migratie als er een tweede aanmeldcentrum zou komen.
Nee, het is geen oplossing voor het tekort aan opvangplekken. Want ja, als je vervolgens geen locaties hebt waar je mensen naartoe kan brengen als ze voorbij die tweede poort dan zijn, dan blijf je nog steeds met dezelfde problemen zitten. Dus dit is inderdaad vooral voor Ter Apel ontzettend zuur natuurlijk.
Ja. Martijn, jij volgt als persvoorlichter en als medewerker van Vluchtelingenwerk nauwgezet de debat in de Tweede Kamer over migratie. En fact-check dat dan ook meteen live mee. Voornamelijk uit volgens mij grote ergernis over alle onzin die er wordt uitgekraamd.
Ja, dat klopt. Ja, nou, ik doe dit nu 10 jaar, dus ik zit ook wel een beetje op de eerste rang al 10 jaar om dat debat te volgen. Om maar zo te zeggen, het is misschien een beetje lol, maar het is echt een shitshow geworden. En ik zie dat eigenlijk de afgelopen jaren alleen maar erger worden. Ik doe het eigenlijk al langer, maar ik merk eigenlijk sinds de volgende kabinet dat men meer geïnteresseerd is in feiten. Van hoe zit het nou echt? Dus dat is op zich wel een positieve ontwikkeling, denk ik. Ik heb wel het gevoel dat er misschien wel een doorbraak in zit.
Ja, maar het is zo, het is een shitshow geworden. Ik bedoel, wat ik me dan nog herinner van al die politieke debatten die ik gevolgd heb, en al die verkiezingen die we meegemaakt hebben, dat het toch altijd wel vrij problematisch was hoe er werd gesproken over migratie en over vluchtelingen.
Klopt, ja. Ik moet zeggen, toen ik net bij Vluchtelingen kwam werken, toen vond ik ook zo'n doos met oude cassettebandjes, met hele oude interviews van Radio 1 en zo.
Ja.
En ik heb een hele oude auto waar die bandjes ook in kunnen, dus ik ging een keer wat van die bandjes luisteren. En ja, dan hoor je eigenlijk gewoon precies dezelfde misvattingen terugkomen als toen. Dat we worden overspoeld, ze pikken onze banen in, ze pikken onze huizen in, et cetera. Dus daar zijn we eigenlijk niet heel veel mee opgeschoten. Tegelijkertijd, ik zie ook wel echt wel een neerwaartse spiraal. Dus dat er door een aantal politieke partijen ontzettend veel onzin wordt rondgepompt. En de journalistiek die kan het gewoon niet bijbenen, want ja, er is een bepaalde mate waarin je kan voorbereiden in interviews en hoeveel onjuistheden je kan checken in zo'n verhaal.
Mm-hmm.
En dan krijg je een situatie waarin het soort van balans wordt. Van, nou, wie roept het hardst? En wie het hardst roept, die bepaalt dan het beeld.
Ja.
Ik zie dat linkse partijen het ook echt wel een beetje laten liggen. Want zij hebben meer te verliezen bij migratie dan te winnen. En bij rechts is dat andersom.
Ja.
En op korte termijn werkt dat, maar op lange termijn niet. En we zijn nu echt wel, denk ik, op een punt aanbeland waarin er totale verwarring is. Waarin het compleet ontbreekt aan een feitelijke basis. Op basis waarvan we ook gewoon met elkaar het gesprek kunnen voeren. Hoe je ook over migratie denkt. En vroeg of laat knapt dat.
Ja, en dus de oplossing daarvoor zou ik zeggen is dan dat die feitelijke basis er wel weer zou zijn. Hoe komen we daartoe?
Nou, ik denk dat het niet alleen gaat om een feitelijke basis. Kijk, door het ontbreken van een feitelijke basis praten we eigenlijk helemaal niet meer met elkaar over migratie op basis van feiten. Maar het gaat ook niet echt meer over welke oplossing je nou voor staat. Doordat heel veel mensen ook gewoon niet meer zo goed weten hoe het nou precies zit, maar wel iets moeten vinden. Je moet er iets van vinden. Dus mm-hmm. Wat wij een standpunt in moet hebben. Denk ik te merken dat het heel erg langs de lijnen van identiteit gaat. Ben jij meer medemenselijk of ben jij meer realist? En dat het meer langs de lijnen daarvan gaat. Dat mensen een soort van een positie kiezen die ze zelf misschien ook niet meer zo goed kunnen onderbouwen. Maar ja, dat ook heel erg gaat botsen. Dus dat links dan tegen rechts roept, ja, jullie zijn egoïstisch, kijk eens hoe erg dit is. En dat vanuit rechts dan wordt geroepen, ja, jullie hebben geen verhaal, hoe wil je het dan oplossen, jullie zijn naïef. En dan heb je het niet meer over de oplossingen en daar moeten we weer naar terug.
Ja, dat lijkt me goed. Daarvoor is deze show ook ooit in het leven geroepen. Maar wat is dan de oplossing? Want je zou ook kunnen zeggen, Kijk, realisme kan ook zijn volgens mij. Dat, nou, het is nu toch eenmaal gewoon een pro. Zeg maar, er zijn mensen, heel veel mensen op de vlucht. En ja. Volgens mij, die mensen moeten ergens onderdak vinden. Dat is toch ook gewoon de consensus. Ik bedoel, kijk, realisme is toch niet dat je zegt inderdaad, nou ja, god, het land raakt vol of het kan al, we kunnen het allemaal niet aan. Het is toch gewoon zo, de shit is aan. Dus daar moeten we iets mee.
De vraag is welke shit. Afgelopen week is er veel gedebatteerd over het spreidingswet. Over de spreidingswet. Ja. Daarin, dat stond eigenlijk symbool voor de hele asieldiscussie. VVD en BBB zeggen, wij willen alleen akkoord gaan met de spreidingswet als daar iets van beperkende maatregelen tegenover staan.
Mm-hmm.
Ja, eigenlijk slaat dat nergens op, want die spreidingswet heb je nodig om ervoor te zorgen dat er meer opvangplekken zijn als er meer vluchtelingen komen.
Ja.
Als er minder vluchtelingen komen, dan heb je die hele wet niet nodig.
Nee.
En wat daarachter zit, is dat in de beeldvorming de probleemstelling heel eendimensionaal is. Er komen te veel vluchtelingen, we kunnen het niet aan, hoe gaan we het oplossen? En dan, ja, dan ben je eigenlijk volstrekt aanzinnig als je dan niet komt met een goed verhaal op hoe je de instroom gaat beperken.
Mm-hmm.
Het probleem is dat de dominerende probleemstelling is, we worden overspoeld, we kunnen het niet aan. Terwijl als je mij vraagt, wat is dan jouw oplossing? Dan vraag ik jou, de oplossing voor welk probleem? En ik zeg niet dat er geen probleem is. Ik heb meerdere probleemstellingen. Ik zie 1, een tekort aan opvangplekken. Ik zie 2, een vastgelopen asielsysteem, waardoor mensen eindeloos hier blijven hangen voordat ze duidelijkheid krijgen of ze mogen blijven of niet, mm-hmm. en een deel ook niet terugkeert. Ik zie 3, een enorme wooncrisis. Ik zie 4, problemen met integratie en arbeidsparticipatie op de lange termijn. En 5, nou ook gewoon de internationale context.
Tuurlijk.
Hoe gaan we als Nederland en Europa om met het wereldwijde fenomeen vluchtelingen? En als je het probleem ophakt in verschillende probleemstellingen, dan kun je voor al die problemen een oplossing zoeken. Alleen nu blijft het hangen bij het alles overheersende vraag, hoe gaan we om met het feit dat we worden overspoeld?
Ja.
En dan kom je niet verder, want dan praat je niet over oplossingen.
Dankjewel Martijn, succes met het volgen van de desinformatie.
De linkse mannen lossen het op.
Ben jij een lezer, Wilbert?
Ja, ik probeer. Probeer wel regelmatig een boek te lezen. En ik heb ook wel eens een boekenweekgeschenk gelezen.
Ja. Ja, die vind ik meestal wel tegenvallen altijd.
Meestal wel tegenvallen altijd.
Meestal wel vaak tegenvallen eigenlijk. Maar...
Dit jaar is er hoop.
Hallo met Thomas.
Dag Thomas, dit is Bram Douwens van de Linkse Mannen. Goedemorgen.
Hallo.
Hi.
Dag man. Ja, eerst...
Ik ben er ook trouwens hoor, maar Bram stelt zichzelf alleen voor.
Maar ik denk dat een beetje kwik en kwak module, denk ik altijd.
Oh ja,
ik ben Bram en dan
hallo.
Zeg jij, ik ben Wilbert.
Thomas, we gaan het met jou hebben over het boekenweekgeschenk. Nou is een literaire familie zijn jou niet vreemd, hè?
Dat lach je.
Bram is heel vervelend.
Nee, dat is me niet vreemd, nee.
Nee, maar dat wordt niet de hele insteek van dit gesprek, hoor. Want Bram vroeg net aan mij, lees jij wel eens een boek? Toen zei ik, nou, ik probeer wel graag een boek, of ik probeer vaak een boek te lezen. En dat lukt ook wel eens. En het boekenweekgeschenk, dat lees ik ook vaak wel eens. Maar en Bram zei daarover gelijk dat hem dat vaak tegenviel. En toen zei ik, nou, misschien is er hoop dit jaar. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik heb niet heel veel hoop, maar... Nu lijkt het meteen alsof ik de familie in kwestie, de chabotjes, zoals ze zichzelf omschreven, zoals ook op het boekenweekgeschenk gaat staan, alsof ik daar iets van vind. Maar dat vind ik helemaal niet, want ik vind die heel aardig en vaak in ieder geval een deel van de familie ook heel goed schrijven, voor zover ik dat ken. Daar heb ik geen inhoudelijke mening over. Alleen, ze gaan nu met z'n zessen één boekenweekgeschenk schrijven. Wat gekke keuze vind ik. Ja, jullie bellen me op omdat ik er ook een tweet aan had gewijd. Of een X moet je denk ik tegenwoordig zeggen.
Een post.
Het is een post. Oh ja, dat klinkt neutraler. Het is een hele gekke keuze om een boekenweekgeschenk, wat altijd een kort boekje is, door 6 mensen te laten schrijven. Zeker als er 2, ik hoop dat ze fantastisch schrijven, maar nog nooit publiekelijk iets hebben gepubliceerd. De moeder Chabot is geloof ik een... Die is heel sympathiek altijd op tv, maar die is geloof ik arts of in ieder geval medicus. Het roept bij mij heel erg de smaak op van iets een beetje gimmicky gericht op een volle talkshowtafel. Waar ze natuurlijk, het is heel publicitair natuurlijk heel handig. Het staat denk ik ver af van wat een boekenweekgeschenk mooi zou kunnen maken. En daarbij, dat wil ik ook nog even zeggen, Boekenweekgeschenk verschijnt altijd met het Boekenweek essay. Nou, dat hebben ze nu, nadat ze vorig jaar al zeiden, nou, het woord essay, dat valt bij veel mensen moeilijk, hebben ze dat nu afgeschaft. En ik snap best dat het CPNB, dat is de organisatie die het allemaal doet, staat voor Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, dat die ook wel mikken op een groot publiek, maar het lijkt nu wel alsof ze non-stop handreikingen doen naar talkshowtafels en naar zo groot mogelijk publiek. Terwijl ik denk, ja, kies dan een bekende naam en daarnaast een moeilijke essayist. Of kies Bart Chabot voor het Boekenweekgeschenk en hou de rest van de familie er misschien even buiten. Ja, ik heb er niet heel veel vertrouwen in.
Nee,
ja.
Nee, want jij zegt eigenlijk een soort van de twee belangrijke pilaren die je hierbij zou kunnen hebben, of in ieder geval twee belangrijke doelen die je zou willen bereiken, die schaf je in één keer af en daarmee ren je veel te hard achteruit. Waarom is, even een klein stapje terug, waarom is zo'n boekenweekgeschenk nodig? Of waar zou het voor ingezet kunnen worden?
Ja, dat is wel een goede vraag, want het is heel erg zeldzaam, een boekenweekgeschenk. Nederland is daarin ook echt uniek. En ik heb ook wel eens met redacteuren uit andere landen gesproken die vol verbijstering zeiden, wacht even, jullie hebben dus een hele week gewijd aan het boek met voor klanten van boekwinkels een gratis boek ter ondersteuning of ter steun van leesbevordering. Wat bijzonder, dat is heel uniek. Nou, waar het voor is om het boek, de boekenwinkel, het schrijven allemaal, nou, wat wind in de zeilen te geven, dat is zeer nodig. Bestaat al heel lang, heeft een prachtige traditie, zijn ook heel veel hele mooie boekenweekgeschenken. En waarom het nodig is, de laatste jaren is het eigenlijk extra nodig. En zie je ook dat het CPNB begrijpelijkerwijs het steeds moeilijker vindt wat ze er nou mee moeten. Want mensen lezen steeds minder. Nou, dat is een gegeven, want er is steeds meer afleiding. En dat is allemaal heel begrijpelijk. En ik denk dat de moeilijkheid is waar zij mee te kampen hebben. Ja, hoe bereik je nou nog zoveel mogelijk mensen? Is duidelijk de vraag die daar aan vergadertafels wordt gesteld. Nou, dus ze kiezen voor een mediageniek verhaal. Vorig jaar waren het mooi boekenweekgeschenk van Lize Spit, essay van Raoul de Jong. Maar hoorde je ook wel intern de klacht dat zij niet geschikt waren voor talkshowtafels. Dus dat te weinig mensen erover hoorden. Het is allemaal best begrijpelijk, maar ik denk dat ze één valikante fout maken. En dat is dat uiteindelijk mensen lezen nu gewoon minder dan vroeger. En dat is een ontwikkeling die je volgens mij niet gaat tegenhouden. En wat ik denk dat je dan moet doen is, ik begrijp best dat je niet voor twee obscure dichters gaat, maar dat je voor de nog steeds hele grote groep mensen die wel leest en wel naar bibliotheken en boekhandels gaat voor plezier, dat je die een zo goed mogelijk boekenweekgeschenk moet geven. En dat je niet moet richten op een zo breed mogelijk publiek, want volgens mij verlies je dan eigenlijk contact met iedereen, ook met mij en ik gok ook met jullie.
Ja.
En dat is het probleem en daarvan denk ik, ja, daar kan je wel echt iets aan doen. Je kan namelijk ook zeggen, nou, vroeger had het een oplage, ik weet het niet precies, maar van 500.000, tegenwoordig van 200.000, nou laten we dan voor die 200.000 wel een heel goed geschenk doen. En ja, een geschenk door 6 mensen geschreven, een familie, die het dus heel goed doet. Ik zag ze al zitten bij Khalid en Sophie aan een volle tafel. Heel gezellig zag ze eruit. Het zijn allemaal hele aardige mensen. Goed lachs, uitgesproken. Maar dat werkt niet de indruk van een inhoudelijke keuze.
Nee, en ik vond dat jij zit op dezelfde lijn. Dat heb je ongetwijfeld ook gelezen als, denk ik tenminste, wat Ilja-Lena Twijver in HP De Tijd schreef. Hè, van een boekenweekgeschenk wordt toch ook juist geschreven om een grote schrijver of een bekende schrijver of misschien ook zelfs een moeilijke schrijver een compact werk te laten maken, zodat mensen dat dan misschien juist even gaan lezen en dan juist weer gewonnen worden voor de grote literatuur. Dat zou de achterliggende gedachte misschien zelfs moeten zijn. En dat is dus nu helemaal verdwenen. Het is nu gewoon een leuk niemandalletje, een gezellig boekje, wat je erbij krijgt en wat je gewoon in één uurtje kan lezen en ja, over tot orde van de dag.
Ja, ik heb die column inderdaad ook gelezen en na een erg lange, wat zelffeliciterende inleiding kwam hij inderdaad bij zijn punt,
ja,
waar ik het wel mee eens was. En hij wijst ook op de educatieve taak van het CPNB, namelijk mensen in aanraking brengen met een goed boekenweekgeschenk, in aanraking brengen met wat literatuur kan zijn. En hij gebruikte ook een paar keer het woord elitair. Dat merkte ik ook bij mijn berichtje. Dat heel snel mensen zeggen, ja, je moet niet gaan bepalen hoe het boekenweekgeschenk, hoe dat moet zijn. Het is heel elitair om daar iets van te vinden. Maar ik denk, ja, het is helemaal niet elitair om bevlogen te zijn over wat je een goed boek vindt. Wat je vindt dat criteria zouden moeten zijn voor zo'n boekenweekgeschenk. En hij eindigt, Iwa Leonard Cruijff, zijn column met de zin, ik parafraseer, want ik weet hem niet uit mijn hoofd, maar hij zegt, het is juist heel elitair om te denken dat mensen toch niks ingewikkelds begrijpen, dus ze maar inderdaad een niemendalletje, om jouw woord te gebruiken, voor te schotelen. En dat vond ik eigenlijk wel een heel valide punt.
Ja, nou duidelijk. En dat is dus iets wat we dit jaar dan misschien niet oplossen. Maar toch dacht ik dan, ja, we zijn wel een beetje een oplossingsgerichte podcast. Heb jij dan voor de familie Chabot misschien nog wat advies om dit jaar misschien nog te redden wat er redden valt?
Nou, het is al geschreven, hè? Zeiden ze ook op tv. Dus ik weet niet precies wat voor advies je wil. Maar het is volgens mij al geschreven en gedrukt. Dat moet altijd ruim van tevoren. Ik heb dus inhoudelijk geen advies. Ik vond dat ze op tv, ja, ze zagen er heel vrolijk bij. En het is natuurlijk ook voor bijvoorbeeld Bart Chabot, die werkt al jaren, heeft ook veel boeken die niet direct hits waren. Het is natuurlijk ook prachtig. Ik zou dat ook geweldig vinden. Als je dan met je vier zonen daar zo kan zitten, samen iets maakt. Allemaal fantastisch. Ze praten erg veel door elkaar heen.
Het gaat ze voor de wind, hè? Het gaat ze voor de wind.
Ja, nou, dat is ze allemaal zeer gegund.
Ja.
Maar wat ik ze afzonderlijk misschien zou adviseren, maar advies klinkt altijd zo paternalistisch en zo. Ze moeten ook lekker doen waar ze zin in hebben. Maar wat ik zelf ook wel eens probeer, inhakend op de inleiding van Wilbert, is ook dingen helemaal los van elkaar maken. Het heeft natuurlijk ook iets van een heel sympathieke, het heeft iets. Clownes klinkt te flauw, maar zo met z'n allen komen ze weer opdraven. Daar zijn ze, de Chabotjes. Ja. Terwijl ik denk, als je schrijft, wil je uiteindelijk zelf iets maken wat jij zelf heel goed vindt, zelf belangrijk en zelf ervoor staan.
Nou.
Dus
duidelijk.
Ik zou zeggen,
volgend jaar beter dan dus.
Alleen dit boek samen en daarna los van elkaar.
Ja, precies. Ja.
Dankjewel Thomas. En een fijne dag.
Geen dank.
Doei.
Ja, jullie ook. Doei.
Ook een goede tip voor ons eigenlijk, hè, Wilbert?
Dat we solo moeten gaan.
Dat we niet alleen maar met z'n drieën zometeen moeten komen opdraven overal.
Maar dat doen we toch ook niet?
Nee, dat zeker niet. Maar dus neem het dan weer te hard.
Ik ben daar heel blij om.
Waar ben je heel blij om?
Dat we dat niet altijd doen.
Nee, zeker niet.
Maar dat
niet,
we soms nog wel dingen alleen doen, want het zou een beetje debiel zijn als ik alleen nog maar linkse man zou zijn. En niet Wilbert.
Nee, ik ben ook gewoon Bram naast linkse man. Ik kom ervoor uit.
En Alexander is ook gewoon Alexander.
Is gewoon Alexander, hè, Alexander.
Zo is het.
Nu een beetje zitten zweten, dames en heren, beste luisteraars.
We gaan.
Hè, toch, Alexander? Ja, hij knikt. Hij zegt niks.
Dat is oké. Okay.
Nee, dat is oké.
Okay. We gaan naar het volgende telefoongesprek. We gaan met Hiske Verspreerder bellen. En het voelt toch altijd leuk om met een restaurant-recensent te bellen.
Van de Volkskrant.
Van de Volkskrant over een product zoals de Macroket.
En trouwens ook nummer 2 van de slimste mens geweest, hè?
Ook, ja. Dat is,
dat is onze connectie
niet.
Die wij weer met elkaar hebben.
Ongelooflijk, hè? Wie niet?
Wie niet? Want dit gaat over de Macroket. En even voordat we haar bellen, jij hebt vooronderzoek gedaan. Of doen we dat even in het gesprek met Hiske?
Ja, ik kan wel van Hiske zo vertellen.
Dan gaan we dan bellen.
Hiske
we
heeft Hiske ook wel een mening over de Macroket, volgens mij.
Ja, goed. Dat gaat over de Macroket, dus vegetarisch was.
We worden niet gesponsord. Dat is misschien ook goed.
We worden nooit gesponsord. Wij zijn ongesponsord. Hiske, goedemorgen. Dit is Bram.
Hallo. En Wilbert.
Goedemorgen.
Hallo,
linkse
Hiske.
Mannen.
Dag, hallo. Hiske Verspillen. Hallo.
Hiske, ik zag een tweet. Nee, een post van je langskomen op X. Waarbij Rutger van der Noord, iemand die ik al een tijdje op mute had staan. Een soort van weer mijn leven in katapulteerde.
Is hij een soort bekend iemand of zo? Want ik ken hem
Hij was volgens mij een soort FVD-versteger is hij
ongehoord
voor mijn gevoel.
Nederland, commentator, dat werkt ermee.
Hij maakt zich ook druk over de Macroket. Jij niet zo heel erg. Maar wat vind jij van die Macroket?
Nou ja, ook van, je bedoelt vanuit de hijsen eromheen of van het
product,
het fenomeen zelf?
Nee, we beginnen even bij het fenomeen zelf.
Oké, okay. Ik vind de Macroket een denkfout. Eigenlijk, want een kroket heeft een bepaalde vorm, namelijk cilindervormig, zeg maar. Er zijn allerlei redenen voor. Een daarvan is dat ze dus zo worden gemaakt. Je maakt een salpicon en die spuit je uit een spuitzak en dan snij je hem in stukken. En dan wordt het dus zo'n cilindervormig ding.
Ja.
Daar komt bij dat gewoon de manier is waarop je de beste verhouding lekkere, romigere groe en korst hebt, want wat een kroket eigenlijk is, is iets dat je normaal gesproken niet met je handen kan eten, toch met je handen kunnen eten, is een beetje het, kort gezegd, waar zo'n kroket voor is. Dus bijvoorbeeld garnalen, bisque of zo, of gesmolten kaas of aardappelpuree. Dat kun je niet met je handen eten, maar dat kun je dus wel met je handen eten als je er zo'n korstje omheen paneert.
Precies.
En dat korstje zit er omheen in een bepaalde verhouding die het dus zo, juist zo'n ontzettend lekkere uitvinding maakt. En dat geldt dus voor kroketten, die dus cilindervormig zijn, maar ook bijvoorbeeld voor bitterballen, die dan iets anders gevormd zijn, maar wel ongeveer dezelfde verhouding hebben. En de McDonald's, ja, die verkoopt natuurlijk hamburgers. Dus die denkt dan, goh, leuk, we gaan ook zoiets doen. We maken gewoon een kroket in de vorm van een hamburger. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, want die verhouding is gewoon zoek. En nou ja, een kroket is een kroket. Een kroket is geen hamburger. Dus ik vond altijd al die McKroket gewoon een beetje een kutproduct. Dat vind ik ervan.
Ja, mooi. En uitgesproken mening op de McKroket.
Heel veel mensen die toch heel veel producten bij de McDonald's niet lekker vinden, maar dan bijvoorbeeld de McKroket wel. Zoals de vrouw van Rutger van de Noord.
Ja, maar dan denk ik echt van waarom ga je dan naar de McDonald's? Je gaat toch niet voor een kroket naar de McDonald's? Dan ga je naar de Febo of lekker naar Van Dobbe of zo. Maar goed, dat hebben ze dus blijkbaar niet in Amersfoort Vathorst.
Nee, dat denk ik niet. Nee.
En dat is
groot... Er is wel een Febo in Amersfoort trouwens hoor. Dat heb ik even opgezocht. Er is er gewoon één. Maar...
Je hebt toch je research gedaan. Goed. Ja. Maar en toen hebben ze volgens in ieder geval deze mensen, maar volgens heel veel mensen die woedend werden, heeft McDonald's de fout gemaakt, volgens die mensen dus, om hem dan helemaal vegetarisch te maken. Ik heb hem gisteren even getest, want ik dacht, ik moest naar Den Helder en ik dacht, ik stop gewoon ergens onderweg. En toen dacht ik, nou, ik proef even het hele vega-productschap van de McDonald's door. Daarna zat ik ongeveer een half uur lang gewoon alleen met de boeren in de auto.
Het is echt
geweldig. Maar die McKroket, ja, ik heb hem wel eens eerder gegeten, maar ik kan me serieus niet voorstellen dat dit dan beter of slechter is dan die McKroket met vlees. Want het is gewoon inderdaad een heel raar ding. Een soort van zompige schijf met heel veel saus op een broodje.
Ja, gewoon het tart alle logica om een kroket zo te serveren.
Ja, echt heel vreemd in ieder geval. Ja.
Maar goed, die vrouw van Rutger van Noord, die vond het lekker.
Die vond het lekker.
Verplaats nou even empathie, dames en heren.
Nou ja, zeker. Nee.
Maar
stel je nou voor dat je naar een restaurant gaat en er is iets wat je niet zo lekker vindt en dat je man dan als een soort van dolle stier in een enorme communicatie verwikkeld raakt. Over het feit dat jij iets niet lekker vindt. Echt.
Mooi.
Goed. Je kunt niet andere mensen in huwelijk kijken.
Hij neemt het voor zijn vrouw op.
Ja.
Maar die McKroket is dus nu nog steeds, Wilbert toch ook, die is nog steeds dus zonder vlees nu.
Maar het mooie is ook, die Rutger van den Noord, ik kan iedereen gewoon dat draadje op X adviseren. Die had bij die eerste post heeft hij gewoon een foto van de McKroket gedownload met daarbij de sticker 100% rundvlees. Daarna heeft hij de foto van de McKroket met de sticker 100% meatless gedownload. En die staat dan bij die tweet over af en toe gaan we met de kids naar de McDonald's en mijn vrouw kiest dan de McKroket. Dat vonden ze. Dat gaat eindeloos door, eindeloos in de discussie. Maar en hij is daar niet alleen in. Hè. Heel veel mensen zeggen, wij vinden dat problematisch dat zo'n bedrijf voor ons beslist dat er geen vlees meer is. Dus dat de standaard van een product, dat vleesloos is. En ik dacht, daar kunnen we misschien met jou ook nog wel over praten. Van een klein beetje uitzoomen. Is dat überhaupt een ontwikkeling dat mensen voor jou beslissen dat er ergens geen vlees meer gegeten kan worden? Zie je dat bijvoorbeeld in de restaurants waar jij eet?
Dat er helemaal geen vlees meer gegeten kan worden, in vegetarische of vegan restaurants. Maar dan weet je vrij goed van tevoren meestal dat het vegetarisch of vegan is.
Zeker.
Dat is natuurlijk nog een andere discussie, hè, met die vleesvervangers en of het wel of niet mensen misleidt. Maar kijk, er is wel veel meer aandacht gegaan naar vleesloze gerechten, ook in restaurants. En dat is maar goed ook, want er zijn gewoon heel veel mensen die niet elke dag of bij elke maaltijd de hele tijd maar vlees willen eten. Ik zou zelf zeggen, van, het is eigenlijk de andere kant op. Bijvoorbeeld mijn man, ik ga even een hele lange mail sturen omdat mijn man ergens niet blij mee is, die eet geen varkensvlees. En die kwam, hij komt uit Engeland, en die kwam naar Nederland en die zei, er zit overal varkensvlees in. Ik wil gewoon een blik soep kopen. Ik wil gewoon, weet ik veel, een broodje kopen op mijn werk in de kantine. En overal zit ham op. Nou, dat is nu ook wel minder geworden. Maar ik heb eerder het idee dat vlees je heel lang veel meer is opgedrongen dan dat er dan nu ineens vegetarische dingen worden opgedrongen.
En ze mogen
bij de McDonald's.
Ja, sorry. Ga door.
Is er natuurlijk volop...
vlees.
Volop plofkip en ongelukkig rundvlees te krijgen alsnog.
Ja. Ja.
Ze mogen die keuze toch ook maken als McDonald's? Ze kunnen toch, ik bedoel, even los van het feit dat het ongetwijfeld ook ergens een marketingstunt is. Hè? We moeten vooral ze blijven verdenken van hele slechte zaken. Maar het is toch de keuze van het bedrijf en niet jouw recht als klant dat jij je McRocket met vlees hebt.
Nee, zeker. Want je had hetzelfde op een gegeven moment, geloof ik, bij de HEMA. Die dan ook een vegetarische worst gingen verkopen. En dat mensen ook briesend gingen roepen dat ze nooit meer naar de HEMA zouden gaan daarom. Dat ik denk, als je, weet je wel, als je je hele hebben en houden ophangt aan het feit of je wel of niet een vegetarische rookworst kan of moet eten ergens. Dat ik denk, nou ja, ik denk al, het is altijd een beetje dubbel, omdat het zelf natuurlijk eigenlijk mijn vak is om over dat soort dingen te zeuren. Maar ja, ik ben wel altijd verbaasd over hoeveel kwaaiigheid erover komt.
Ja, ja, en, nou ja, en dan nog maar eens een beetje uitzoomen. Het is zo dat het enorm kan helpen om in ieder geval minder vlees te eten. Het kan helpen om een duurzame dieet te hebben om minder vlees in absolute zin te eten. Sommige delen van het dier moeten we misschien dan wel ook eten. Yeah. Maar als we gemiddeld genomen wat minder vlees zouden eten in Nederland, dan zouden we bijvoorbeeld niet zoveel dieren in ons land hoeven hebben. Of gemiddeld genomen wereldwijd minder vlees zouden eten. Dan zou dat gewoon uitstoot schelen. Dat kan ik wel zeggen, denk ik.
Ja, dat is gewoon waar, hoor, wat je zegt.
Dat
wat
is waar.
Wat een angst heb je in één keer. Ik versprillen. Want, ik schrik hiervan.
Nee, dat is heel goed. Zo, Bram zag echt de angst.
Hier.
Ja, zag echt die hij zag echt de angst in mijn ogen. Ja. De tranen sprongen erin.
Ja.
Nee, maar dus dat, ja. Ja, nou, laten we daar niet te lang over hebben verder. Maar dat zou je dus kunnen zeggen. Maar dat betekent dan wel dat we daar met z'n allen stappen in kunnen zetten. En wat er nu gebeurt, is dat met zo'n macroket, maar misschien ook met die worst bij de HEMA, wordt er een soort van, wij hadden gisteren even een kort belletje over, wordt er een soort van cultuuroorlog uitgevochten over de rug van die producten. En dan denk ik, ja, wij zijn dan de linkse man, los het op. En we hebben oplossingen van mensen nodig. En dan ben ik gewoon heel benieuwd, Hiske, Dit lijkt niet de weg te zijn. Welke weg moeten we dan inslaan met z'n allen om misschien wat minder vlees te eten? Of om elkaar te leren wat nu goed eten is?
Ja, jeetje, dat is ook een hele grote vraag. Dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Ik vind het wel ingewikkeld dat... kijk, eten is gewoon iets heel persoonlijks en ook iets vrij intiems. Omdat het gewoon iets is wat vaak iemand anders voor je klaarmaakt en je stopt het in je lichaam. Dus het is iets waar mensen heel veel betekenis aan ophangen. En wat binnen gezinnen gewoon iets een heel belangrijk ding is. Dus het, als iemand je zegt dat je anders moet gaan eten, dan voelt het al heel snel als een soort van inbreuk op je identiteit of zo op een bepaalde manier. Dus en dat is altijd al zo. Hè? Dat heeft ook met oude spijswetten en dergelijke te maken. Daarom hebben ook al die religies hebben allerlei dingen te zeggen over voedsel en wat je dan wel of niet mag eten. Maar wat ik nu heel erg zie, en juist heel erg over dat wel of niet vlees, is dat het inderdaad een soort cultuuroorlog wordt. En ik vind dat altijd best wel verwarrend, omdat op dit moment heb je dus te maken met een soort van groepen die een soort totaal pakketje van meningen en waardes verkopen. Dus bijna een beetje van, als je voor Zwarte Piet was, dan ben je tegen vegetarisch eten. En weet je wel... Dus alsof er een soort, alsof er een soort totaalpakket van meningen is. En dat vegetarisch eten daar dus ook automatisch in zit of zo. En daar valt denk ik voor bedrijven ook vrij weinig tegen in te brengen. Omdat dat echt wordt geproduceerd door die groepen zelf. Mm-hmm. Of door mensen die er garen bij spinnen om mensen op die manier tegen elkaar op te zetten. Dus dat vind ik best lastig om daar dan vanuit... culinair oogpunt echt iets over te zeggen. Ik denk wel dat op... Kijk, als je ziet wat er allemaal verandert op het gebied van vleesvervangers, en dat gaat gewoon heel erg snel. Ook als je nu kijkt naar de ontwikkelingen met microfermentatie, heet het volgens mij, en zo, waarbij ze dus waarschijnlijk bepaalde melkeiwitten kunnen laten produceren door gisten die dan eigenlijk zuivel kunnen maken, waarbij je de koe of het dier eigenlijk uit de productieketen weghaalt. als dat eenmaal goed op de rails is, dan denk ik dat het enorme dingen zal kunnen veranderen in mensen hun dieet. Dus die, ik verwacht in die zin ook wel veel van de technologie.
Ja. Ik heb nog wel, dit is heel erg inderdaad heel groot uitgezoomd. Voor een culinair journalist moet je in één keer een soort van wereldse vraag van Wilbert beantwoorden. Heb je trouwens overigens perfect gedaan. Even weer terug naar die kroket. Tot slot van dit gesprek. Maakt vlees uit in een kroket?
Nou, kijk, een kroket is eigenlijk gewoon een bepaalde bereiding. Zoals ik net zei, het is een manier om iets zonder je, iets wat je normaal niet met je handen kan eten, te eten met je handen. Namelijk gepaneerd in een korstje. En je hebt dus allerlei kroketten die zonder vlees zijn. Aardappelkroketten, kaaskroketten, paddenstoelkroketten. Je hebt dus een kroket. Hoe zegt in principe niks over of het wel of geen vlees is.
Nee, maar die mekroket bijvoorbeeld is natuurlijk dan, dat is die vleesragout, zeg maar. Die kruidige vleesragout. Het zijn toch, ja, dat is dan wat ik denk. Het zijn vaak de kruiden die ervoor zorgen, volgens mij. En toch niet zozeer het feit dat er nog stukjes, weet ik veel, rundvlees in zitten, bijvoorbeeld.
Nou ja, dat hangt er vanaf wat voor kroket het is. Ik heb hem zelf niet gegeten, maar ik kijk, een rundvleeskroket of een kalfskroket of zo. Ja, daar zit rundvlees of kalfsvlees in. En rundvlees of kalfsragout is iets heel lekkers, vind ik. Maar er zijn genoeg andere recepten voor kroketten waar helemaal geen vlees in zit.
Nee, maar ik kan me het voorstellen voor de mekroket, maar dat weet jij dus niet. Ik kan me dus voorstellen, maar goed, ik weet het ook dus niet. En jij weet het eigenlijk ook niet, Wilbert, dat het voor de mekroket dus echt geen reet uitmaakt of er vlees in zit of niet.
Nou, bij de mekroket maakt het sowieso niet uit, want dat product is in zichzelf natuurlijk gewoon inferieur.
Ja, ja.
Ja, nou ja, en je kunt je ook afvragen, zeg maar, hoeveel vlees er eerst in zat.
Ja,
weet
inderdaad.
Want een ragout bestaat eigenlijk alleen maar uit, zeg maar, bloem en wat vet en wat vocht.
Als ze die hadden gezegd, hadden ze hem misschien niet eens doorgehad.
Ja, dat zou kunnen. Ik heb het zelf niet gegeten, dus dat weet ik niet.
Nou goed, tot hier, denk ik maar. Leuk. We kunnen af en toe gewoon een product met jou doornemen. Hiske, wat heerlijk.
Ben helemaal gerust.
Ja, heel goed. Ja. Dank je wel. Tot later.
Nou,
doei.
Veel succes met de uitzending. Hoi. Doei.
Ja.
Leuk.
Beetje.
Ja, de oplossingen van vandaag,
Wilbert.
Bram. Ik heb net eens even goed na zitten denken over... Oh, nee.
Jij schrikt hier erg van.
Nee, Henk.
Eerst doen we eerst Henk.
Ja.
Oké.
Okay. Of eerst...
Nee, doe eerst Henk.
Nee, maar ik zeg wel... Jij zit weer zo te lachen.
Ja, ik vind het gewoon leuk. Ja. Dit is zo van, dit is heel erg een hele...
Nee, maar ik ga nu.
Oké.
Okay. Ja. Ja, zo kan je dus heel lang over een mekroket praten. We zijn er nog niet uit.
Nee.
Jij moet er maar gaan proeven, denk ik. En dan over een maand de echte nog eens gaan proeven. En dan hoor ik van jou wel hoe het zit. Hoewel jij de McDonald's enorm haat.
Ik eet nog bij de McDonald's.
Ja, nee. Zometeen krijgen we nog de juice van Henk Kamp. Maar laten we misschien eerst gewoon even kort samenvatten.
Graag.
Wat dan? Want ik heb een lijn ontdekt. Het gaat over pakketjes.
Is dat
zo? We moeten stoppen met pakketjes. Want als je het hebt over de migratie, dan zitten al die vragen in één pakketje. Dus we moeten dat pakketje uit elkaar slopen. En we moeten de losse vragen gaan stellen. Nou, en als je het dan hebt over de familie Chabot, die hebben zichzelf als een pakketje naar voren gebracht. En dat moeten ze eigenlijk gewoon niet doen. Ze moeten gewoon weer solo gaan. Dat is volgens mij het belangrijkste wat we hier kunnen horen. En dan volgend jaar mag dat Boekenweekgeschenk misschien niet alleen maar voor één soort Nederlander interessant zijn, maar gewoon weer voor verschillende soorten. Want we zijn niet een soort van eenheidsworst. Ja, en het laatste pakketje. Volgens mij moeten mensen zichzelf niet als een pakketje zien ook. Niet als een pakketje pro-Zwarte Piet en pro-vlees. Maar ze moeten beseffen dat ze zich gewoon een beetje kunnen verdiepen in wat een kroket dan gewoon interessant en lekker maakt. En dat maakt het leven dan een stuk leuker. En dan kunnen we het daar nog eens een keer over hebben in plaats van gelijk boos worden dat onze vrouw geen mekroket meer mag eten.
Henk Kamp, die is voor ons weer in een politiek persoon gedoken deze week. En de man van de week was dus Aant Jelle Soepboer. En hij heeft nog veel meer juice over deze beste man gevonden.
Welkom bij Kamp's Juice, waarin ik, Henk Kamp, u informatie toespeel die de reguliere media om hun moverende redenen laten liggen. En deze keer wil ik u toch wel een aantal alarmerende zaken toespelen over de heer Soepboer van de Partij van de Heer Omtzigt, die alleen maar van zijn werk in de Kamer al een burn-out kreeg. De heer Soepboer denkt dat hij van het IJsland Nymf Hem komt waar de oerkoe Oud-Hoembla heeft geleefd. En die oerkoe Oud-Hoembla, die likte altijd aan het ijs haar bron van voedsel. En zo bevrijden zij de reus Ymir. En de reus Ymir voedde zich aan de uiers van oerkoe Oudhumbla. En Oudhumbla bleef likken aan het ijs. En zo kwam na verluid ook reus Buri vrij. De stamvader van alle reuzen, zo ook de heer Supur. En nu schijnt het dat de heer Supur, als hij honger heeft, op zijn knieën voor zijn koelkast gaat zitten en aan het ijs van zijn vriesvak likt. Net zolang tot er een doos sperrips uit het ijs vrijkomt. En die sperrips eet hij dan op. En daarna gaat hij aan de uiers van een koe likken en zuigen, totdat de heer Supur verzadigd is. Ik kan u één ding garanderen, de heer Supur is levensgevaarlijk en hoort in de kamer absoluut niet thuis. Stem niet op zijn balzee. Tot zover Kampjuice. Tot de volgende keer en houd oren en ogen altijd open.
Ik ben zo blij dat Henk er is.
Als we Henk Kamp niet zouden hebben, hè? Prachtige legende.
Dit waren de linkse mannen van deze week, Wilbert.
Volgende week zijn we er weer.
Vergeet je niet te abonneren op deze podcast en onze website te bezoeken, delinksemannen.nl, met veel meer oplossingen voor veel meer problemen. Tot volgende week.
Moedig voorwaarts.